Goedemorgen. Ik vind het zo'n tof gebouw ook. Heerlijk. Heel gaaf en mooi om hier opnieuw te zijn. Vorig jaar mocht ik voor het eerst bij Leven Doetinchem zijn. Toen was ik met een collega mee die sprak. En toen was het voor het eerst eigenlijk dat ik jullie een keertje in het gezicht mocht kijken. En tegelijkertijd voelt het alsof ik jullie al heel lang ken. En dat komt een beetje omdat ik zelf verbonden ben met Hillsong Church. Dat is mijn kerk in Amsterdam. En dus ook al jaren naar de Hillsong-conferentie ga. En ik zei tegen Annemiek een paar weken geleden toen we een kopje koffie deden. Ja, er was altijd een groep met vrouwen en die kwamen dan en die herkende ik aan, hoe heet ze dat? Cindy. Nou, die herkende ik altijd, want die had een grote bos blond haar. En dan op 10.000 vrouwen wist ik waar Leef Doetinchem vrouwen zaten. Want die wisten dat echt. En dus zo kwamen we elkaar regelmatig al tegen en bijzonder om nu ook hier te mogen zijn. Annemiek zegt al even, mijn naam is Harriet. Ik werk 14 jaar bij Compassion en dat betekent dat ik veel op reis mocht gaan. Veel heb mogen zien, veel verhalen heb mogen meenemen. En wat ik mooi vind om vanochtend met jullie te doen, is een stukje jullie meenemen door een aantal van die verhalen mee. Zijn er mensen die van verhalen houden? Dat is fijn, want Jezus hield ook van verhalen en gebruikte vaak verhalen om iets van zichzelf te laten zien. Want het gaat niet over verhalen vandaag, het gaat over God, het gaat over Jezus, maar het gaat ook echt over jou. En wat ik nu eigenlijk even wil doen, ik wil kort iets over Compassion vertellen, zodat je, als je nog niet helemaal weet hoe het zit, dat je er iets van weet. Houden we echt kort ook iets delen met hoe jullie al als gemeente betrokken zijn bij Compassion. En daar even iets... Nou ja, misschien even je hart laten kloppen voor dat is waar jullie onderdeel van zijn. En daarna gaan we met elkaar heerlijk het woord van God induiken. Dat is het mooiste wat er is, volgens mij. Even een snelle test. Je mag echt helemaal eerlijk zijn. Dat zijn jullie, hè, in de Achterhoek, toch? Ja, mooi. Wie kent Compassion gewoon helemaal niet? Zegt echt, nou, serieus, vertel er even wat over. Want kijk, fijn, dankjewel. Dat geeft mij ook de mogelijkheid om er wat over te vertellen. Leuk, hè? Heel gaaf. Compassion is een kindontwikkelorganisatie. En wij werken wereldwijd in 29 landen. Bestaat al 70 jaar wereldwijd. Bijna 25 jaar in Nederland. En hoe wij werken... Ik zeg altijd, als je wil onthouden wat Compassion doet en hoe we werken... is er een eenvoudige manier. Dan moet je 3 C's onthouden. Dat zijn wel Engelse C's. En de eerste C is de C van Christ. Nou, die is niet zo moeilijk, maar het is wel een belangrijke. Want als het gaat over de ontwikkeling van kinderen die in extreme armoede leven... en zorgen dat ze een goede toekomst krijgen, is er heel veel nodig. Maar wij geloven dat als we dat uit de naam van Jezus doen... dat er daadwerkelijk op alle fronten iets gaat veranderen. Dus niet alleen maar eten geven, niet alleen maar onderwijs... maar de liefde van de Heer Jezus mogen geven. Eigenlijk wat jij net ook in het gebed zei, van hé, je kunt... beter worden, je kunt een gezond lichaam hebben, maar ken je Jezus niet, dan ontbreekt eigenlijk het belangrijkste. Christus centraal. Eerste C van Compassion. De tweede C van Compassion is de C van child, van kinderen. Wij geloven dat we door God geroepen zijn om echt ons te richten op kinderen. Waarom op kinderen? Waarom niet gewoon de hele community of de gemeenschap of wat dan ook? Maar echt investeren in de levens van kinderen, omdat we geloven dat kinderen altijd... letterlijk het kind van de rekening zijn als er oorlog is, rampen, armoede, watersnoden, wat dan ook maar. Altijd zijn de kinderen het meest kwetsbaar. Maar als je de kinderen een andere toekomst kan geven, heb je de grootste kans dat er iets gaat veranderen. Niet alleen in het leven van het kind, maar ook van een gezin, misschien wel een community, misschien wel een land. Want wat als een kind zijn leven mag veranderen? En God heeft zoveel gaven gegeven aan verschillende kinderen. Nou, daar geloven we in. Dus het meest kwetsbaar en het meest kansrijk. Dat is prachtig. De derde C van Compassion is de C van Church. De kerk. En dat is, ik zeg wel, het meest best bewaarde geheim. Dat is niet helemaal waar van Compassion. Maar het is wel eentje die mensen soms niet weten. Misschien ook de mensen die wel Compassion kennen. Wie waarvan zeg je, oh ja, dat van die kerk, dat is nog een beetje... begrijp ik eigenlijk nog niet helemaal. Dat is een beetje nieuw. Nu zijn we niet meer eerlijk. Nou, een beetje, jawel. Gelukkig. Heel mooi. Nou, waarom vier je de lokale kerk? Omdat we geloven dat de kerk de hoop van de wereld is. Dat is wat Jezus gezegd heeft, dat hij gaat bouwen. Wereldwijd, overal. Maar misschien nog wel belangrijker. Wij als mensen uit het Westen of vanuit Amerika komen of uit Nederland. wij hebben op heel veel plekken in de wereld niet zo heel veel goeds te brengen, want we spreken de taal niet, we snappen de cultuur niet, we begrijpen de echte problemen niet. Maar die lokale kerk die op die plek staat, de liefde van Jezus wil uitdelen, die kan dat. Die kent de mensen, die kent de kinderen. En ik zeg wel eens, je moet je eigenlijk voorstellen dat, hoe werkt dat dan? Wat houdt dat in? Moet je voorstellen dat je hier in Doetinchem een paar wijken hebt waar extreme armoede is. En je denkt als kerk, dat weet ik zeker, Annemiek en jullie leiders, die denken, ja, daar moeten we wat aan doen. We zijn toch de kerk van Jezus. En dan komt de gemeente naar je toe en die zegt, we hebben een idee. Wat zouden jullie ervan vinden als er elke zaterdag 250 kinderen komen? Die komen allemaal uit verschillende gezinnen, uit die wijken. Willen jullie daar een programma mee draaien? Nou, het eerste wat er gaat gebeuren, dat beloof ik je, springen een gat in de lucht. Yes, dat gaan we doen. Het tweede is diep zak en as, want die denken, hoe gaan we dat doen? Hebben we geen geld voor? 300 kinderen, 250 kinderen elke zaterdag. Dan moeten we team bouwen, dan moeten we eten regelen, dan moeten we een programma hebben. Nou, dat is waar Compassion komt. Dan zegt de gemeente ook nog, we hebben een organisatie. Die komt bij jullie langszij, die heeft een programma, die heeft middelen. Waardoor je 3 mensen in dienst kan nemen die dit programma gaan draaien. Die zorgen dat ze de gezinnen leren kennen, dat ze goed de kinderen kennen. Die gaan ook helpen om een heel groot team aan vrijwilligers te mobiliseren in jullie kerk. Want met die 3 red je het ook niet op 250. Nou, dat is wat Compassion doet. Een lokale kerk die in extreme armoede staat, graag verschil wil maken voor gezinnen in extreme armoede. En waar dan de kerk zegt, wij gaan dat gewoon doen. En Compassion komt langszij. Als je ooit het voorrecht hebt om naar een Compassion project te gaan, dat is ook grappig. Dat is niet een of ander hek met groot bord Compassion. Je stapt gewoon een kerk in. En daar staat de Baptist Church of Evangelische Kerk. Maakt allemaal niet uit. En ergens staat er kindontwikkelproject. Dat is echt heel mooi. Heeft u een nummertje. Die horen bij Compassion. Zo werkt Compassion. 3 C's. Christus centraal. Altijd voor kinderen. En via de lokale kerk. Nou, dat was even een crash course. Als je meer wil weten, ik heb mijn collega Margriet meegenomen. En onze ambassadeurs Pieter, Christine en Senne, die zijn bij de kinderen een heel programma aan het doen. Ook hierover, op een hele leuke manier. Vraag het vooral je kinderen straks ook. Die zullen straks ook bij de stand zijn. Als je meer vragen hebt, laat dat vooral weten. En dan een dankjewel. Een dankjewel om te zeggen, bedankt dat jullie als gemeente betrokken zijn bij een moeder- en babyprogramma in Guatemala. Nou, dat is misschien nog wat meer nieuw voor sommige mensen die er misschien nog niet hier heel lang zijn. Jullie als gemeente, jullie verkopen de koffie, hè, daarvoor. Dus elke koffie die je drinkt, als je nog geen koffie drinkt. Nee hoor, de thee ook? Doet die ook mee? Nee, de thee niet. De koffie die veel koffertjes kopen voor andere mensen. Dat is nu de boodschap, hè? Ja, sowieso een goed idee. De koffie die jullie drinken, daarvan gaat de opbrengst, een deel van de opbrengst gaat naar een moeder- en babyprogramma. En wat is dat? Dat betekent dat er zwangere moeders in dat specifieke project in Guatemala een jaar lang worden geholpen. Dus ze gaan, als ze zwanger zijn, het project in, om even zo te zeggen. Dan wordt er met ze meegelopen. En dan na een jaar, dan stopt dat weer. Want dan is dat babytje, als het goed is, heel gezond opgegroeid. En wordt dan in het Compassion-programma opgenomen en dan vindt het een sponsor. Dus dan gaan mensen individueel zo'n babytje sponsoren vanaf 1 jaar en dan misschien nog wel veel langer. Nou, daar kun jij persoonlijk bij betrokken raken, dat mag altijd. Dus een kind ondersteunen, wie doet dat al? Kijk, het is dus iets heel normaals om te doen en heel gaaf om te doen. Want je raakt betrokken, je loopt als het ware mee in het leven van een kind heel ver weg, waar je brieven naar mag schrijven, waar je foto's van krijgt af en toe. Dus je ziet ze groeien. Dus je komt langszij een moeder of een vader die het eigenlijk zelf niet redden. En dat geld van jou gaat naar die lokale kerk, zodat zij het programma kunnen draaien. En ik wil je heel even meenemen. Ik wil wat verhalen delen. Een kort verhaaltje over, ik was in Tanzania in zo'n moeder- en babyprogramma. En ik maakte daar wat mee en ik dacht, ja, dit wil ik met jullie delen. Omdat jullie ook op die manier betrokken zijn. En wij zaten in een zaaltje, je moet je voorstellen, 15 zwangere moeders of net bevallen. Het was een zaaltje ongeveer van hier tot de banken. Zo klein. Er zaten 15 moeders, 15 baby's en een groepje volwassenen. 1 grote chaos. Heerlijk. Veel lawaai, veel spelende kindjes, veel lachende mensen. En zoals dat gaat in een land als Tanzania, dan moet iedereen zich even voorstellen en zeggen wie die is. Dus elke moeder ging staan, trots, met die prachtige kleurrijke kleren aan, met een babytje op de arm of nog niet. En die zei echt van, nou, ik ben zo en zo. En dit is waarom ik in dit project ben. En dit is wat ik geleerd heb of daaruit ontvangen. En we waren onder de indruk. Want het ene na het andere verhaal was een verhaal van, ik werd zwanger. En eigenlijk zag ik het niet meer zitten. Want mijn man had me verlaten. Of het was een kindje wat niet uit liefde geboren was. Of nou, allerlei dat soort, kun je je voorstellen wat er allemaal mis kan gaan. Heel kwetsbaar. Maar daar stonden zulke krachtige vrouwen. Dat wij echt elke keer dachten van, nou, die zul je maar in je omgeving mogen hebben. Gewoon van die krachtige moeder zeggen, ja, maar ik weet nu wie ik ben. Ik ken de Heere God. Ik heb hulp gekregen van de kerk. Ik geloof dat mijn kind een toekomst heeft. Dus het komt goed. En dit is wat ik doe om nou inkomen te krijgen voor mijn eigen kind. Ik heb een nieuw bedrijfje begonnen. Of allemaal van dat soort verhalen. Keer op keer. Krachtig, krachtig. En er was één naam die daar steeds in terugkwam. En dat was de naam van Justina. En Justina, die werkte voor de kerk. En zij was verantwoordelijk voor dat moeder- en babyproject. En iedere keer weer zeiden die vrouwen, zo zat ik erbij. En toen kwam Justina. Toen het spannend werd met de geboorte, toen was daar Justina. Die ging mee naar het ziekenhuis. Toen we het even niet meer wisten en het gedoe was in de familie, was daar Justina. En ze ging met ons bidden. En Justina stond aan de zijkant in een hoekje, heel bescheiden, gewoon te kijken. En wij dachten, oh, wat een held. Wat prachtig dat zij, zo'n krachtige Tanzaniaanse vrouw, onderdeel van de kerk, dit mag betekenen voor al die moeders. En op een gegeven moment staat er een meisje op, ik denk echt een tiener, zwanger, ze staat op. En die was totaal anders dan al die andere vrouwen. Die keek ons niet aan, bleef een beetje naar beneden kijken. En ze zei haar naam en ze zegt, ik weet haar naam niet meer helaas, maar ze zei haar naam en ze ging eigenlijk bijna direct weer zitten. En dat was het moment dat Justina uit de hoek naar voren kwam en zei, kom eens, ga staan. En zij legde even aan ons uit, ze zegt, dit meisje is nog maar 2 weken in dit project opgenomen. Zie je hoe kwetsbaar, zie je wat ze heeft meegemaakt. Je hoeft het niet te vertellen, het verhaal. We zagen het. En zij zegt, maar ik beloof jullie, over een jaar staat hier een krachtige vrouw, die weet wie ze is, met een gezond babytje, by the grace of God, die daar gewoon staat. En ik geloof dat, 100%, dat dat gebeurd is. Nou, 15 moeders, net zoals deze moeders in Tanzania, in Guatemala, maken datzelfde proces door. Dankzij jullie. Dankzij jullie koffie drinken, jullie betrokkenheid, jullie gebed. En ik wil je dit gewoon meegeven als een bemoediging en een dankje. Het is soms zo simpel wat we mogen doen, maar het is soms zo groot wat het effect mag zijn aan de andere kant van de wereld. Nou, even een klein applausje voor jezelf. Voelt altijd raar. Voelt altijd raar, maar het mag wel. Dank jullie wel. En ik hoop dat jullie ooit een keertje het mogen zien of dat je iemand mag tegenkomen. En ik zeg altijd, is het niet hier? Dan komt er misschien wel een momentje dicht bij de Heer Jezus in de hemel. Dat er iemand naar je toe komt en zegt, weet je nog? Ik was zo'n moeder of ik was zo'n babytje. Geloof ik. Ik wil graag met jullie nadenken vandaag over, wat zie jij? Dat is de vraag die vandaag wat mij betreft, ik met jullie beet mag pakken als het ware. Nou, dan voel je ook direct, dit gaat niet over ver weg. Dit gaat niet over iets theologisch, iets heel ingewikkelds. Dit gaat gewoon over jou. Dus ik heb wel nodig dat je allemaal meedoet. Dat je allemaal even durft de vraag te stellen aan jezelf tijdens de komende half uurtje. Wat zie ik? Het gaat niet over kijken vandaag, het gaat over zien. Over wat zie ik nou bij alles wat er op me afkomt. En de reden dat ik dit met jullie mag delen, dat is eigenlijk begonnen vorig jaar in november. Toen was ik in Oeganda. En wij zaten in een busje en het regende heel hard. Dus wij moesten snel een berg af, want daar zijn geen verharde wegen. Dus een berg en regen en glibberig, dat is niet handig met een busje met Nederlanders. Dus wij moesten snel naar beneden. En ik zat bij een collega in dat busje en hij zat voorin en toen het weer wat rustiger was, zette hij een nummer aan. Op de radio of op een, ik weet niet precies hoe. En dat nummer dat raakte me, want hij speelde dat 3 keer. 2, 3 keer. En ik dacht op een gegeven moment, daar is vast een reden voor. Dus ik moet eens even vragen waarom. En ik vroeg hem, waarom laat je dat nummer horen? En toen zei hij, ik had het even nodig, zelf. Ik zeg, waarom dan? Hij zegt, nou zag je die 2 jongetjes aan de kant van de weg lopen? Ik had ze niet gezien. Ik denk dat niemand ze gezien had. En er waren twee herdersjongens. En die twee herdersjongens die liepen in de regen met geiten of schapen. Ik weet het niet precies. Ik heb hier, ja, dit is precies geen regen, maar dit is wel waar je aan mag denken. Jongetjes, heel jong nog, verantwoordelijk voor een hele grote kudde schapen. En in dit geval in de stromende regen ook. En die collega, Caleb heet hij, uit Oeganda, die zei, ik voelde, dit is niet goed. Dit zijn jongetjes die naar school moeten. Die moeten helemaal niet, zo klein als ze zijn, in weer en wind, vechten voor schapen en geiten. En naar aanleiding van dat kleine gesprekje, en ik kom er straks nog even op terug, ging ik nadenken. En ik voelde, soms heb je dat, dan voel je ineens, dit wordt iets, zeg maar. Er zit hier iets in, God wil me iets leren. En toen dacht ik, dat gaat over herders. En dat ik ben wat meer gaan lezen over herders. En met dat ik naar die herders me erin ging verdiepen, kwam ik uit op, Mariette, wat zie je eigenlijk? Wat zie je? En dat mag je delen. En ik wil met jullie een verhaal lezen uit de Bijbel. Dat is een bekend verhaal. En daar aanleiding daarvan hier weer verder over gaan. Maar ik wil heel graag eerst bidden voor het openen van het woord. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Heer, ik bid dat met alles wat er nu gaat komen, Heer, dat u onze oren wilt openen, ons hart wilt openen voor wat u wilt zeggen. Heer, laat het niet mijn woorden zijn, maar Heilige Geest, wilt u de woorden precies in de harten laten landen zoals u weet dat nodig is, dat goed is, dat veilig is. Heer, dank u wel dat u altijd werkt, dat uw woord altijd krachtig is. Heer, we vragen uw zegen over dit moment in Jezus' naam. Amen. Ik lees tegenwoordig uit mijn mobiel, want ik moet een nieuwe bril. Krijg je op een bepaald moment. We gaan lezen uit 1 Samuel 16. En dat is het moment dat de profeet Samuel geroepen wordt, voor degenen die het verhaal kennen of niet kennen, dat de koning Saul, die is ooit gezalfd door Samuel, is al een tijdje aan de macht, doet het niet zo goed en God zegt, ik ga een nieuwe koning zalven. En daar stappen wij dit verhaal in. 1 Samuel 16. Ten slotte zei de Heere tegen Samuel, u hebt nu lang genoeg getreurd om het feit dat ik Saul als koning van Israël heb verworpen. Vul een hoorn met olie, ga naar Bethlehem en zoek daar Isaï op. Ik heb een van zijn zonen uitgekozen om koning te worden. En Samuel vroeg, hoe kan ik dat nou doen? Als Saul dat hoort, zal hij mij zeker doden. Neem een kalf mee, zei de Heer, en zeg dat u bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Roep Isaï dan bij het offer en ik zal je laten zien welke van zijn zonen u voor mij moet zalven. Samuel voerde de opdracht van de Heer uit. Toen hij in Bethlehem kwam, kwamen de leiders van de stad angstig naar hem toe. Wat is er mis? Vroegen ze. Niets om u bezorgd over te maken, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Reinig u zelf, dan kunt u eraan deelnemen. En hij voerde zelf de reinigingsvoorschriften uit bij Isaï en zijn zonen en nodigde ook hen uit. Toen zij arriveerden en Samuel Eliab zag, de oudste zoon, dacht hij, dat moet de man zijn die de Heere heeft gekozen. Maar de Heer zei tegen hem, beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte, want dit is niet de man die ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan u. De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is. Toen riep Isaï zijn zoon Abinadab naar voren en stuurde hem naar Samuel. Maar Samuel zei, hij is het ook niet. Daarna was Samma aan de beurt, maar ook nu zei Samuel, nee, dit is hem evenmin. 7 zonen stelden zich aan Samuel voor, maar de Heere had geen van hen uitgekozen. Samuel vroeg aan Isaï, heb ik nu al uw zonen gezien? Nee, mijn jongste zoon is niet hier. Hij is bij de schapen in het veld, vertelde Isaï hem. Laat hem meteen halen, zei Samuel, want wij gaan pas eten wanneer hij hier is. En Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rood haar en vriendelijke ogen. En de Heer zei, dit is degene die ik bedoel. Sta op en zalf hem. En terwijl David daar tussen zijn broer stond, pakte Samuel de olie die hij had meegebracht en goot die over Davids hoofd. En op dat moment kwam de geest van de Heer over David en vervulde hem vanaf die dag. Samuel keerde hierna terug naar Rama. Nou, ik vind dit zo'n prachtig gedeelte als het gaat om wat zien we dat God hier zo duidelijk tegen Samuel zegt van hey, kijk nou niet naar dat mooie uiterlijk of naar hoe iemand eruit ziet. Ik kijk naar het hart. Geloof maar, kijk jij ook maar naar het hart. Ik denk dat dat de oproep is die daarbij zit. En wat is nou het linkje met dat verhaal van die twee jongetjes in Oeganda? Dat lied wat mijn collega Caleb aanzette, daar zat een zinnetje in. Volgens mij heet het lied Shepherd Boy. Maar dat zinnetje wat daarin zat en wat vervolgens in me is blijven hangen, was When others see a shepherd boy, God may see a king. Als anderen maar een herdersjongen zien, ziet God misschien wel een koning. Heel simpel, heel krachtig. Wat zie jij? Wat zie je? Wat zien we als we naar de wereld om ons heen kijken? Wat zien we als we elkaar zien en wat zien we als we naar onszelf kijken? Nou, daar wil ik jullie in een paar stappen in meenemen. En dan wil ik allereerst wil ik eigenlijk met elkaar even kijken naar wat zien wij als we naar onze wereld om ons heen kijken. En dan in het bijzonder, wat zien we als we naar armoede kijken? Naar mensen, naar kinderen die in armoede leven. Misschien wel denk je aan je eigen sponsorkind, misschien denk je zelfs wel een beetje dichterbij. En ik wil dat doen aan de hand van het verhaal van Emmanuel, een stukje van zijn verhaal. En we hebben een foto van Emmanuel. Emmanuel is heel lang. Dat is echt zo. Goed, dit is een oude foto van Emmanuel. dit is toen hij een jaar of 10 was, geef niks Boas. toen Emmanuel opgroeide, die groeide op in het westen van Kenia. Het is ook goed om te weten, Emmanuel weet dat ik dit verhaal deel, het mag. Hij vindt het echt helemaal oké. En Emmanuel groeide op met een vader en een moeder en twee oudere zussen en nog wat later in het leven nog wat kleinere broertjes en zusjes. En hij groeide op in zo'n huisje wat je wel kent, zo'n modderrond huisje met een rieten dakkie, grasdak. En hij vertelde dat zij daar woonden met elkaar, maar niet alleen als gezin, maar daar woonde ook nog iemand of iets bij in, namelijk een koe. Want, ja, ik moest er ook heel hard om lachen, hij zelf ook trouwens hoor. Want een oom, een rijke oom, die had een koe en dat was een grote rijkdom. Die moet niet gestolen worden, die moet in het huis. Nou ja, dat snap je dan nog. Totdat hij vertelde wat dat 's nachts betekende. Dat ze regelmatig wakker werden omdat die koe begon te piezen. En ze dan snel ergens anders moesten gaan liggen omdat alles dan nat werd. En ze hadden geen bed, dus ze lagen niet hoger. Dus het was echt letterlijk bij de koe in huis slapen. En dat betekende nogal wat voor zijn kleren, voor hoe hij naar school ging en zijn zussen. Dat ze roken ook naar die koe, om het maar even simpel plastisch te zeggen. En ik weet niet wat dit met mij gedaan heeft. Toen ik vertelde al even, dit nadenken over dit thema begon een beetje in het najaar. Dus toen kwam kerst eraan en ik vond het idee van de stal en de Heer Jezus die in de stal geboren werd best wel romantisch, idyllisch, mooi, schattig. Ken je hem? Nu niet meer. Ik zie nu iets anders. Ik denk dan, oh ja, het moet gewoon heel erg gestonken hebben daar. Dat was gewoon vies. Die herders die roken ook niet heel fris, denk ik. Dus dat is een beetje veranderd. Nou, dat is een heel praktisch klein voorbeeldje van wat zie je. En ik heb Emmanuel bedankt dat hij dat beeld voor mij een beetje verpest heeft. Vindt hij prima. Goed, Emmanuel ging naar school en het is een jongetje die heel graag wou leren. Hij vond school fantastisch. Het is een slimme jongen. En hij wilde gewoon graag zijn best doen en spelen en alles erop en eraan. En nu hebben ze daar in Kenia, of in ieder geval hadden ze toen hij opgroeide, hadden ze de gewoonte om aan het einde van een schooljaar of van een semester om de 3 beste kinderen van de klas naar voren te halen. Gewoon als een soort aanmoediging. Dit zijn de 3 beste. En misschien ben jij, doe maar heel hard je best. Ben jij, misschien, nou, vinden we pedagogisch misschien wel wat van. Maar dat gebeurde daar, op die manier. Maar wat ze ook deden was de 3 slechtste van de klas naar voren halen. Daar vinden wij nog veel meer van, denk ik. Heel heftig. Zo wil je toch niet eindigen. Dit moet je toch niet gebeuren. Dat je, doe maar goed je best, anders sta je hier volgend jaar ook. Nou, kun je van alles van vinden. Het heftige is dat Emmanuel bij die 3 kinderen stond die het slechtste deden. Niet slim. Kan niet goed leren. Wordt niks. Hopeloos. Het moet niet zoals Emmanuel worden. Dat deed wat met dat jongetje. Om te beginnen al gepest worden, omdat je altijd vies ruikt, omdat je nooit nieuwe kleren hebt. En ten tweede, omdat je ook nog eens keer niet goed doet. Maar wat was er nou aan de hand eigenlijk? In dat jaar nadat dat gebeurde, kwam Compassion in dat dorp, ging met de kerk samenwerken. En een van de kinderen die werd ingeschreven in het project was Emmanuel. En dat betekende een hele grote verandering als het over school ging, want zijn schoolgeld werd betaald. Iets wat in Kenia ook gebeurt is namelijk, als je schoolgeld niet betaald wordt, dan moet je naar huis. Dus regelmatig gebeurde het Emmanuel tot die tijd dat er een leraar of een accountant, ik weet het niet precies, kwam de klas in en die zei dan, die, geen schoolgeld betaald, ga maar naar huis, je mag terugkomen als er geld is. Die en letterlijk worden ze dan de klas uitgestuurd. Ook niet heel pedagogisch, denk ik, maar dat is wel wat er gebeurde. Dus Emmanuel en zijn zussen zaten veel thuis in een jaar, omdat zijn ouders gewoon geen geld hadden om hem naar school te laten gaan. 1 jaar later staat Emmanuel aan deze kant van de klas. Gewoon zo simpel, omdat het schoolgeld betaald werd en hij gewoon... Kijk, Emmanuel, hij is echt lang. Mooie gast, hè? Omdat hij naar school kon. Omdat hij niet meer naar huis werd gestuurd. De jongen is gewoon hartstikke slim. Als ik je afvraag, wat zie je? Was het een jongen die hopeloos was, waar niks in zat, die het gewoon niet kon? Natuurlijk niet. Hij had geen kans. Ik zeg altijd, als je nadenkt over armoede in de hele wereld, denk dan altijd, het is geen gebrek aan potentieel. Het is geen gebrek aan potentieel wat in mensen zit, of wat in communities zit, of wat in landen zit. Het is een gebrek aan de kansen om dat op potentieel te kunnen benutten. Het potentieel zat er al lang in. Maar er moest een omgeving gecreëerd worden, er moesten mensen instappen, er moest een kerk instappen om het eruit te laten komen. En we hebben ook een foto van Emmanuel nu. Kijk, mooie kerel, hè? Hij is collega, hij werkt bij Compassion. Hij is verantwoordelijk op dit moment voor 15 projecten, Compassion projecten in het noorden van Kenia. Dat overziet hij. Hij helpt die 15 kerken, zeg maar, om dat goed te doen. Vader van een gezin van 3. Hij wil er nog 3 bij. Interessant, zegt hij altijd zelf. Dus, hij is leider in zijn kerk en een bijzonder inspirerende gast. Het zat er altijd al in. Als we het maar zien. Mooi, hè? Dus dat is eigenlijk de eerste die ik je wil stellen. Als je nadenkt over armoede in de wereld, over mensen die, waar het hopeloos lijkt, wat zie je? En kies er maar voor om te kijken met de ogen waarmee ik geloof dat God ook kijkt. Van, ik heb er iets in gestopt. Hoe kunnen we elkaar helpen wereldwijd om dat eruit te laten komen? Dat is het verschil wat je kan maken als je zo'n kind ondersteunt. Als je een kind sponsort. Nou, je weet het, als je aan het einde daar nog wat meer over wil weten, of je zegt, ja, dat wil ik eigenlijk ook, dan mag je straks naar de stand. Daar hebben we nog een heleboel kinderen die wachten op een sponsor. Een volgende vraag is eigenlijk, hoe kijk je naar anderen? We gaan steeds iets dichterbij brengen. Wat zie je als je naar een ander kijkt? En ik weet niet precies hoe dat bij jullie zit, maar ik heb erg de neiging, en dat is misschien ook wel logisch, want dat is het eerste wat we zien van iemand is iemands gedrag. Toch? Je ziet hoe iemand zich gedraagt, hoe iemand zich kleedt, hoe iemand zich beweegt, wat hij zegt, dat. En voor je het weet, is dat onze conclusie. En ik denk dat God zegt, wil je een beetje dieper kijken? Wil je datgene gaan zoeken wat ik erin heb gestopt? Wil je, zoals Samuel te horen kreeg, net als God, stilstaan bij, ik kijk naar het hart. Ik kijk naar het innerlijk. En ik noem dat altijd, als ik dat leuk formuleer, dan zeg ik altijd, we moeten gewoon schat graven. Schat, er zit zoveel goud in elk mens. Er zit zoveel goud in die ander. Voorbij het oordeel, voorbij het gedrag. Misschien zit er wel goud wat iemand zelf niet eens meer weet. En dan zijn we aan elkaar gegeven om dat goud te gaan zoeken, naar voren te halen, te benoemen. Heel kostbaar en mee om te gaan, denk ik ook. Echt ervoor te vechten als het nodig is. Maar ook het te beschermen. Ook in hoe we over elkaar praten. Ook als het gaat om waar iemand misschien wel heel negatief even praat over die persoon zijn gedrag. Kan echt terecht zijn, hè? Daar gaat het niet over. Het gaat niet over waarheid hier. Maar het gaat over die diepere waarheid van, is er misschien nog meer? En dan wordt het veilig. En dan wordt het iets heel bijzonders. En ik geloof juist in het huis van de Heer, in de gemeente van God, in zijn lichaam, dat we dat, nou, niet dat we dat mogen doen, dat we het moeten doen. Dat we gewoon iedere keer zeggen, ik kies ervoor om naar je hart op zoek te gaan. En misschien moet je dan eens even eerlijk zeggen, soms is dat even lastig. Soms moet je het zelfs tegen elkaar zeggen, dat is helemaal spannend. Maar ik wil zo graag je beter leren kennen. Ik wil zo graag weten wat er in je omgaat. Ik geloof dat God iets doet in zijn gemeente en in relaties, in gezinnen. Als we zeggen, en op werkplaatsen en op scholen. Als we zeggen, ik kijk niet alleen naar jouw gedrag, maar ik ga vooral op zoek naar je hart. Ik ga op zoek naar het goud wat in je zit. Wat zie jij? Het is een uitdaging, hè? Ik zie het. Jullie reageren, heerlijk. Je mag zeggen. Mooi. Dit is even heel kort een stukje over naar anderen kijken. En ik wil ook heel graag het hebben over hoe kijk je nou naar jezelf. En ook daar hoort een verhaal bij, wat ik denk God mij in december liet meemaken. En dat brengt eigenlijk deze laatste twee dingen heel dicht bij elkaar. Ik woon op een plek waar veel activiteiten zijn, een beetje missionaire activiteiten. Ik woon een beetje in een community. En een van de mensen die daar vaak naartoe komt, nog steeds, die kreeg een herseninfarct. Man van een jaar of 50. En hij kwam in het ziekenhuis terecht, uiteraard. En samen met iemand anders moesten we even naar zijn huis om daar even wat spullen op te halen. Nou, dat begon er al mee dat het een beetje ingewikkeld was. We moesten door een raampje klimmen en zo. Maar we kwamen in zijn huis en we kwamen in zijn woonkamer. En dit was oprecht het meest vervuilde huis wat ik ooit gezien heb. Er lag letterlijk afval overal. Het stonk verschrikkelijk, liepen beestjes overal. En het was echt heel heftig. Ik was met iemand en die stond in de woonkamer en begon gewoon te huilen. Zo van, hoe kan het dat we dit niet wisten? Hoe kan het dat het zo gekomen is? Gewoon verdriet, zorg. En het was best even heel heftig en ook, het was een beetje strijd. En, als ik nu een heel mooi verhaal vertel, dan ga ik vertellen hoe ik keek. Weet je wel, hoe mooi ik keek met heel veel zorg en liefde en aandacht. En ik ging op zoek naar het goud en al dat soort dingen. En ja, dat deed ik ook. Ik had echt zorg. Maar ik was ook echt oprecht zwaar geïrriteerd en boos. Ik was echt aan het veroordelen. Van gast, hoe dan? Je kunt toch gewoon je zooi opruimen? Hoe laat je het zo ver komen? Wat is er aan de hand dat dit... En waarom heb je ons allemaal niet ingeschakeld? Je hebt toch vrienden? Je hebt toch mensen die om je geven? Er gingen allemaal kwartjes vallen van... daarom mogen we nooit bij hem thuis komen, maar komt hij altijd naar ons? Allemaal dat soort dingen. Dus die twee kanten zaten echt in mij op dat moment. En ik worstelde daarmee, want God was met me bezig met de vraag te stellen de hele tijd. Harriet, wat zie jij? Wat zie jij? En ik dacht bij mezelf, ja, weet je wat ik zie? Puinhoop. Chaos, stank. En ik kon soms ook niet even met heel veel zorg meer kijken. En het was ook nog iemand die een beetje wegliep voor dat soort dingen. Dus ik kon ook niet het gesprek zo goed doen. Het was ingewikkeld. En op een avond zat ik thuis. En toen, ik stelde me gewoon even weer voor dat ik daar was. Was een paar dagen daarvoor geweest. En dat ik daar weer stond. En dat ik echt zei, nou Heer, als u aan mij vraagt, wat zie jij? Ik weet het even niet. Ik weet het echt even niet. Wilt u me dan laten zien wat u ziet? En ik stelde mezelf zo voor dat ik in die kamer stond met al die rommel en al die ellende. En ik rook het bijna weer. En ik zei, Jezus, wat ziet u dan? En Jezus zei eigenlijk maar één ding. Harriet, ik zou hier mijn kribbe neerzetten. Hier ben ik voor gekomen. Hier zou ik mijn kribbe neerzetten. Nou, het was een beetje een slag in mijn gezicht. En tegelijkertijd, hij klopte zo. Vlak voor kerst. Dit is het. Niet voor die mooie plekken. Niet voor daar waar het allemaal klopt. Maar juist daar waar de rommel het grootste is. En ik realiseerde me, dit gaat niet meer over deze man. Dit was niet een boodschap van God om me te helpen naar die man goed te kijken. Dit was een boodschap van Jezus om te zeggen, Harriet, hoe kijk je eigenlijk naar jezelf? Heb je het nog wel in de gaten? Waar je staat? Waarom ik gekomen was? En als ik dan wat dichter bij mezelf kom, dan weet ik, God heeft net als bij jou, net als voor jou, ervoor gekozen om te zeggen, ik kom in jouw rommel. Om het op te ruimen, om alles om te draaien. Maar dat is waar het begon. En tegelijkertijd zegt God dan, van daar waar jij misschien wel rommel ziet, als je naar je leven kijkt, en dat hoeft geen fysieke rommel te zijn, dat weten we allemaal, dat zit in ons hart, dat zit in ons denken. zit in ons praten, in ons gedrag, dan kunnen we soms nog zo tekortschieten. Iemand die zegt, ja, dat herken ik. Ook al maar weer even een eerlijkheidsmomentje. We hebben we allemaal namelijk. En dat Jezus dan zegt, maar daar kwam ik voor. Maar meer nog dat Jezus zegt, dat is niet wat ik zie. Wat ik zie, is namelijk dat wat ik in jou gestopt heb. Daar waar jij een rommel ziet, zie ik een meesterwerk. Daar waar jij een hart ziet wat misschien nog zijn donkere kantjes lijkt te hebben, zie ik al dat gouden en dat nieuwe hart wat ik jou geef door mijn Heilige Geest, door het offer van de Heer Jezus. Dat is wat God tegen ons wil zeggen. Wat zie je? En toen we straks zaten te aanbidden, toen... waanzinnig trouwens, dank jullie wel. Toen dacht ik, misschien moet ik de vraag stellen. Wie heeft iets van je gestolen als het gaat om hoe je naar jezelf kijkt? Wie heeft bedekt wat God in je heeft gestopt? Wat er echt nog steeds zit en wat eruit mag komen, maar wat er op een of andere manier, misschien door iets wat je jezelf hebt aangepraat, misschien wat anderen tegen je gezegd hebben. Misschien is het bedekt. Misschien is het een beetje van je gestolen. Maar ik wil je vandaag vragen om gewoon echt aan God te vragen. Heer, wat wilt u dat ik zie? Ook in mezelf. Zie ik mezelf nog echt als uw geliefde kind? Of denk ik nog steeds dat ik er hard voor moet werken? Of leef ik echt vanuit uw genade van het is volbracht? We hebben Pasen, het is nog steeds Pasen. Het is nog steeds Pasen, het is volbracht. We hoeven niet meer te werken. We mogen leven vanuit het kruis, vanuit het volbrachte offer. En we leven nog steeds in een gebroken wereld, in gebroken relaties, in ons eigen denken, wat nog steeds impact op ons heeft. En waarvan Jezus zegt en God zegt in de Bijbel, ik ga dat vernieuwen, je denken. Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is voor vandaag. Hoe mag jouw denken vernieuwd worden, zodat je anders mag gaan zien? En daar kan ik geen conclusie aan, dat is echt een hele persoonlijke, waar je persoonlijk antwoord op mag gaan geven. En we gaan zo worshipen. Ik wil heel graag een moment, terwijl de worship team naar voren komt, een moment hebben van heel even stilte. En die ga ik afronden met een gebed. Een kort gebed. En in die stilte wil ik je vragen, denk gewoon maar na. Wat wil je aan God op dit moment vragen om in jou te doen? Wat wil je aan hem overgeven? Wat wil je aan hem belijden, bekennen? Waar wil je vragen of hij krachtig wil ingrijpen? En ik geloof dat dat een moment kan zijn waar je God zult ervaren, zijn Heilige Geest zult ervaren. Maar ik geloof ook dat er mensen kunnen zijn, ik geloof dat heel sterk zelfs, dat er mensen zijn die zeggen, dit is een eerste stapje, maar ik heb echt ook even nodig dat er nog meer voor me gebeden gaat worden. En dat mag straks aan het einde van de dienst, hebben we het over gehad. Laat voor je bidden. Vertel het maar gewoon, we zijn toch al eerlijk met elkaar geweest. Ik heb eigenlijk nodig dat God hierin gaat grijpen. En als je het niet precies weet, maar je voelt het wel, dan kom je en dan wordt er gewoon voor je gebeden, want God weet het toch wel wat je nodig hebt. Zullen we heel stil zijn, even heel stil zijn en dan rond ik af met gebed. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we gewoon heel een kort moment in de stilte dicht bij u mogen zijn. En Heer, ik bid dat u tot ons spreekt. Dat u ons laat zien, Heer, wat u wilt dat we zien. Vader, ik wil u danken dat u zo anders naar deze wereld, naar de gebrokenheid en de armoede kijkt dan wij. Help ons maar om te kijken zoals u kijkt. Dat we niet hopeloosheid zien, maar uw hoop. En Heer, ik bid dat als we naar andere mensen kijken, Heer, dat we voorbij het gedrag kijken en echt op zoek gaan naar wat u in iemand gestopt heeft. Dat we mogen schat graven naar het goud in elkaar en in andere mensen. En Heer, ik bid dat als het over onszelf gaat, Dat daar waar we misschien vooral geneigd zijn om te kijken naar de rommel of de dingen die nog niet goed genoeg zijn. Heer, laat ons maar kijken met uw ogen. Laat ons zien hoeveel genade u voor ons heeft en hoe goed onze toekomst in uw ogen is. Dank u wel dat u ons een nieuw hart geeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat alles weg is wat niet oké is. Dat er niet nog een beetje is, maar dat het weg is, Heer. Dank u wel voor uw het is volbracht. En Heer, ik bid dat we hiermee verder mogen. In ons eigen leven, in de wereld en in deze kerk. In Jezus' naam. Amen.